Hoofdstuk 2. Vervolgingen in de eerste eeuwen. Toen Jezus het lot van Jeruzalem en de gebeurtenissen in verband met zijn wederkomst aan zijn discipelen mededeelde, voorzegt hij ook wat de christenen zou overkomen vanaf de tijd dat hij van hen zou worden weggenomen tot de wederkomst met grote macht en heerlijkheid om hen te verlossen. Van de top van de Olijfberg zag Jezus de stormen die kort daarna over de apostolische gemeente zouden losbarsten. En toen hij verder in de toekomst keek, zag hij de zware, vernietigende orkanen die zijn volgelingen in de eeuwen van duisternis en vervolging zouden treffen. In enkele korte uitspraken, met een ontzettende betekenis, voorzegde hij welk lot de machthebbers van deze wereld aan Gods gemeente zouden toebedelen. Matthäus 24, vers 9, 21 en 22. De volgelingen van Christus zouden hetzelfde pad van vernedering, spot en lijden als hun meester moeten betreden. De vijandschap, die was ontbrand tegen de verlosser der wereld, zou ook al zijn volgelingen ten deel vallen. De geschiedenis van de eerste gemeente bewijst dat de woorden die Christus had uitgesproken in vervulling zijn gegaan. De machten van de aarde en van de hel stelden zich in slagorde op tegen Christus in de persoon van zijn volgelingen. De heidenen wisten wel dat hun tempels en altaren zouden moeten verdwijnen als het evangelie zegevierde. Daarom bundelden zij al hun krachten om het christendom te vernietigen. Het vuur van de vervolging werd ontstoken. Christenen werden van al hun bezittingen beroofd en uit hun woningen verdreven. Ze hebben vaak moeten lijden. Hebreeën 10 vers 32. Ze hebben hoon en gezelslagen verduurd. Daarenboven nog boeien en gevangenschap. Hebreeën 11 vers 36. Zeer velen bezegelden hun getuigenis met hun bloed. Edelen en slaven, armen en rijken, geleerden en ongeletterden, werden zonder onderscheid genadeloos afgeslacht. Deze vervolgingen begonnen onder Nero, omstreeks de tijd van Paulus' marteldood, en werden met afwisselende hevigheid eeuwenlang voortgezet. De christenen werden ten onrechte beschuldigd van de ergste misdaden, en men beweerde dat zij de oorzaak waren van grote rampen, zoals hongersnoden, epidemieën en aardbevingen. Terwijl zij het mikpunt werden van volkshaat en achterdocht, stonden verklikkers klaar om onschuldige mensen tegen betaling te verraden. Ze werden veroordeeld omdat ze in opstand zouden zijn gekomen tegen de keizer, of omdat men ze als vijanden van de godsdienst en als een plaag voor de gemeenschap beschouwde. Een zeer groot aantal werd voor de wilde dieren geworpen of levend verbrand in de amfitheaters. Sommigen werden gekruisigd, anderen werden in de huiden van wilde dieren gestoken en in de arena geworpen om door honden te worden verscheurd. Vaak was hun straf de belangrijkste vermakelijkheid bij openbare feestelijkheden. Grote menigten kwamen bijeen om daarvan te genieten en ze reageerden met luid gelach en applaus bij het zien van hun doodstrijd. Overal waar de volgelingen van Christus hun toevlucht zochten, werden ze als roofdieren opgejaagd. Ze moesten een schuilplaats zoeken in woeste en onherbergzame streken. Ze leefden onder ontberingen, verdrukking en mishandeling. De wereld was hunner niet waardig. Zij hebben rondgedold door woestijnen en gebergten, in spelonken en in de holen van de aarde. Vers 37 en 38. Duizenden vonden een schuilplaats in de catacomben. Onder de heuvels buiten Rome waren lange galerijen in de aarde en in de gesteente uitgegraven. Deze donkere doolhof van gangen strekte zich kilometers ver buiten de stadsmuren uit. In deze ondergaanse schuilplaatsen begroeven de volgelingen van Christus hun doden. En daar vonden ze ook een tehuis wanneer ze werden verdacht en vogelvrij werden verklaard. Wanneer de levengever de gelovigen die de grote strijd hebben gestreden uit de doden zal doen opstaan, zullen velen die om Christus wil de marteldood zijn gestorven, uit deze donkere spelonken tevoorschijn komen. Ondanks de zware vervolgingen bewaarden deze getuigen voor Christus hun geloof onbevlekt. Hoewel ze alle comfort moesten ontberen, van het zonlicht waren afgesloten en in de donkere maar veilige schoot van de aarde hun schuilplaats moesten vinden, klaagden ze niet. Met woorden van geloof, geduld en hoop moedigden ze elkaar aan om stand te houden in de nood en in de ontberingen. Het verlies van aardse bezittingen kon hen er niet toe brengen hun geloof in Christus te verzaken. De beproevingen en de vervolgingen waren slechts de treden die hun dichter bij hun eeuwige rust en beloning brachten. Zoals Christus' boodschappers in het verleden, hebben velen zich laten folteren en geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Vers 35. Zij herinnerden zich de woorden van de Meester, die had gezegd dat wanneer ze om zijn wil vervolgingen moesten lijden, ze zich uitermate moesten verblijden, omdat hun loon in de hemel zeer groot zou zijn. De profeten voor hen waren immers ook zo vervolgd. Ze waren blij dat ze waardig gekeurd waren om voor de waarheid te lijden. Ten midden van de knetterende vlammen zongen ze triomfliederen. Ze keken in geloof omhoog. Ze zagen hoe Christus en de engelen over de muren van de hemel leunden, met de grootste belangstelling op hen neerblikten en hun standvastigheid met goedkeuring gadesloegen. Er kwam een stem tot hen van de troon van God: Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Openbaring 2 vers 10. Satans pogingen om de gemeente van Christus door geweld te vernietigen waren tevergeefs. De grote strijd waarin de volgelingen van Christus het leven lieten, hield niet op toen deze trouwe vaandeldragers op hun posten sneuvelden. Ze overwonnen door de nederlaag. Gods werklieden werden gedood, maar zijn werk ging steeds vooruit. Het evangelie werd steeds meer verspreid en het aantal aanhangers nam voortdurend toe. Het drong door tot de gebieden die zelfs voor de Romeinse adelaars ontoegankelijk waren. Een christen zei tot de heidense machthebbers, die de vervolgingen met kracht wilden voortzetten: Jullie mogen ons doden, martelen, veroordelen. Jullie onrechtvaardigheid is een bewijs van onze onschuld. En ook jullie wreedheid baat jullie niets. Het was een bewijs te meer om anderen van de waarheid te overtuigen. Hoe meer we door jullie worden neergemaaid, hoe meer we in aantal zullen toenemen. Het bloed van de christenen is als zaad. Duizenden werden gevangen genomen en ter dood gebracht. Maar anderen stonden op en namen hun plaats in. En zij die om hun geloof de marteldood stierven, waren veilig in Christus en werden door hem als overwinnaars beschouwd. Ze hadden de goede strijd gestreden en zullen de krans der rechtvaardigheid ontvangen wanneer Christus terugkomt. Het lijden dat ze moesten doorstaan bracht de christenen dichter tot elkaar en tot hun verlosser. Het voorbeeld van hun leven en het getuigenis van hun sterven waren een voortdurende belijdenis van de waarheid. Waar men dat het minst verwachtte, verlieten Satans dienaren zijn dienst en schaarden zich onder de banier van Christus. Om met meer succes tegen Gods heerschappij te strijden, plantte Satan zijn banier in Christus' gemeente. Als de volgelingen van Christus konden worden bedrogen en ertoe gebracht konden worden God te mishagen, zou hun kracht, vastberadenheid en standvastigheid bezwijken en zouden ze een gemakkelijk prooi worden. De grote tegenstander probeerde nu met sluwheid te bereiken wat hij niet met geweld had kunnen doen. De vervolgingen hielden op en de gevaarlijkste verleiding van materiële voorspoed en wereldse eer kwamen ervoor in de plaats. Afgodendieners namen een deel van het christelijk geloof aan, maar verwierpen andere grondwaarheden. Ze beweerden Jezus te aanvaarden als de Zoon van God en in zijn dood en opstanding te geloven, maar waren niet overtuigd van hun zonde en hadden ook geen behoefte aan berouw of inkeer. Ze deden enkele toegevingen en stelden voor dat de christenen dat ook moesten doen, zodat alle één zouden zijn in het geloof in Christus. De gemeente was nu in zeer groot gevaar. De gevangenis, de folteringen, de brandstapel en het zwaard waren zegeningen gebleken met deze nieuwe toestand. Sommige christenen bleven de waarheid trouw en wilden van geen enkele compromis weten. Anderen wilden wel enkele geloofspunten laten vallen of tot een eenheid te komen met de halfbekeerde heidenen. Ze hoopten daarmee de heidenen volledig te bekeren. Het was een moeilijke tijd voor de ware volgelingen van Christus. Onder de dekmantel van een schijnchristendom drong Satan de gemeente binnen om hun geloof te verzwakken en hun geest af te keren van het woord van de waarheid. De meeste christenen stemden er op de duur mee in water in de wijn te doen. En er kwam een eenheid tot stand tussen het christendom en het heidendom. Hoewel de afgodendienaars zogenaamd waren bekeerd en zich bij de gemeente hadden aangesloten, beleven ze toch hun afgodendienst trouw en verwisselden ze alleen de voorwerpen van hun verering voor beelden van Jezus en zelfs Maria en de heiligen. De bedorven zuurdeesem van de afgodendienst, die op deze manier in de gemeente werd binnengebracht, zette zijn verderfelijke werk voort. Verkeerde leerstellingen, bijgelovige gebruiken en afgodische praktijken werden in de geloofsbelijdenis en in de eredienst opgenomen. Naarmate de volgelingen van Christus zich aansloten bij de afgodendienaars, werd de christelijke godsdienst ondermijnd en verloor de gemeente haar reinheid en kracht. Er waren echter enkelen die niet door deze dwalingen werden misleid. Zij bleven trouw aan de bron van de waarheid en dienden alleen hun God. Men heeft de mensen die zich volgelingen van Christus noemen altijd in twee groepen kunnen verdelen. Terwijl de ene groep mensen het leven van Jezus overdenkt, oprecht hun gebreken wil verbeteren en het grote voorbeeld wil navolgen, keert de andere groep zich af van hun eenvoudig praktische waarheden die hun dwalingen aan het licht brengen. Zelfs in haar beste dagen bestond de gemeente niet volledig uit ware, zuivere, oprechte gelovigen. Onze Verlosser leerde dat zij die zich moedwillig aan de zonde overgeven, niet in de gemeente mogen worden opgenomen. En toch ging hij om met mensen die karakterfouten hadden en schonk hij hen de zegeningen van zijn leer en zijn voorbeeld, zodat ze de kans kregen hun eigen gebreken in te zien en te verbeteren. Onder de 12 apostelen was er een verrader. Judas werd niet wegens, maar ondanks zijn karakterfouten aangenomen. Hij werd onder de discipelen opgenomen, zodat hij door de leer en het voorbeeld van Christus zou kunnen leren wat een christelijk karakter is en op die manier zijn fouten zou inzien, tot inkeer zou komen en door Gods genade zijn ziel zou reinigen door de waarheid gehoorzaam te zijn. Maar Judas wandelde niet in het licht dat hem zo genadig werd geschonken. Hij gaf zich over aan de zonde en lokte zodoende de verleidingen van Satan uit. Zijn slechte karaktertrekken kregen de overhand. Hij liet zijn geest door de machten van de duisternis beheersen. Hij werd kwaad wanneer zijn fouten werden veroordeeld. En zo kwam hij tot zijn vreselijke misdaad. Hij verraadde zijn meester. Op dezelfde wijze haten de mensen die met hun schijn van godsvrucht het kwade liefhebben, de anderen die hun vrede verstoren omdat ze hun zondige leven veroordelen. Wanneer zich een gunstige gelegenheid voordoet, zullen ze, zoals Judas, degene verraden die hun in hun eigen belang wilden terechtwijzen. De apostelen ontmoetten in de gemeente mensen die deden alsof ze godvruchtig waren, terwijl ze geheimelijk de zonde lief hadden. Ananias en Safira waren bedriegers, die deden alsof ze alles aan God gaven, terwijl ze uit begeerte een deel voor zichzelf achterhielden. De geest van de waarheid openbaarde het ware karakter van deze huichelaars aan de apostelen, en het oordeel van God zuiverde de gemeente van deze smet op haar reinheid. Dit duidelijke bewijs van de scherp waarnemende geest van Christus in de gemeente verschrikte de schijnheiligen en de boosdoeners. Ze konden niet lang omgaan met mensen die in hun leven en denken trouwe vertegenwoordigers van Christus waren. Toen zijn volgelingen beproevingen en vervolgingen moesten doorstaan, wilden alleen zij die bereid waren alles in de steek te laten voor de waarheid, zijn volgeling worden. Zolang de vervolgingen voortduurden, bleef de gemeente dan ook betrekkelijk zuiver. Maar toen die ophielden, sloten bekeerlingen die minder oprecht en toegewijd waren, zich bij de gemeente aan en stond de weg open voor Satan om vaste voet te krijgen in de gemeente. Maar er kan geen gemeenschap zijn tussen de vorst van het licht en de vorst van de duisternis, en er kan geen band bestaan tussen hun volgelingen. Toen de christenen begonnen om te gaan met de mensen die maar half bekeerd waren van hun heidendom, sloegen ze een weg in die hen steeds verder van de waarheid wegleidde. Satan juichte dat het hem was gelukt zo'n groot aantal volgelingen van Christus te misleiden. Hij deed zijn macht nog meer over hen gelden, degenen die God trouw waren gebleven te vervolgen. Niemand was zo goed op de hoogte hoe men het christelijke geloof moest tegenwerken, als juist zij die dit geloof eens hadden verdedigd. Deze afvallige christenen bonden met hun halfheidense geestverwanten de strijd aan tegen de grondwaarheden. Zij die trouw wilden blijven, moesten een wanhopige strijd voeren om stand te houden tegen het bedrog en de gruwelen die in de priestergewaden vermomd de gemeente binnenslopen. De Bijbel werd niet aangenomen als de maatstaf voor het geloof. De leer van de godsdienstvrijheid werd als een ketterij bestempeld en haar verdedigers waren gehaat en werden vervolgd. Na een lange, zware strijd besloten de weinige getrouwen elke band met de afvallige kerk te verbreken, als hij bleef weigeren zich van valse leerstellingen en van afgodendiensten zuiveren. Ze zagen in dat hun scheiding absoluut noodzakelijk was, als ze gehoorzaam wilden blijven aan het woord van God. Ze durfden geen dwalingen te dulden die noodlottig zouden zijn voor hun eigen geestelijk leven. En wilde geen voorbeeld geven dat het geloof van hun kinderen en kleinkinderen in gevaar zou brengen. Om de vrede en de eenheid te behouden, waren ze bereid elke toegeving te doen die verenigbaar was met hun getrouwheid aan God. Maar ze meenden ook dat zelfs de vrede te duur betaald was als er beginselen voor moesten worden opgeofferd. Als de eenheid alleen bereikt kon worden door geschipper met de waarheid en gerechtigheid, moest er maar liever oneenigheid en zelfs openlijke vijandschap zijn. Het zou de gemeente en de wereld ten goede komen als de beginselen die deze standvastige mensen motiveerden, werden aangemoedigd bij degenen die zich Gods volk noemen. Er heerst een verontrustende onverschilligheid tegenover de leerstellingen die de pijlers van het christelijk geloof zijn. De mening, al zouden deze niet van levensbelang zijn, wint steeds vaker veld. Deze ontaarding moedigt Satans medewerkers aan, zodat valse theorieën en verderfelijke misleidingen, waardoor de gelovigen in vroegere eeuwen hun leven in gevaar wilden brengen om ze te bestrijden en te veroordelen, nu gunstig worden onthaald door duizenden mensen die beweren dat ze volgelingen van Christus zijn. De eerste christenen waren inderdaad een groep eigenaardige mensen. Hun onberispelijk gedrag en hun onwankelbaar geloof waren een voortdurende aanklacht die de rust van de zondaren verstoorde. Hoewel ze gering in aantal waren en geen rijkdom, aanzien of eretitels bezaten, waren ze overal waar hun karakter en leer bekend werden een verschrikking voor de boosdoeners. Daarom werden ze door de goddeloze gehaat, zoals Abel werd gehaat door de goddeloze Kaïn. Om dezelfde reden waarom Kaïn zijn broer Abel doodde, brachten ook degenen die de beteugeling van de Heilige Geest van zich af wilden schudden, Gods volk om het leven. Om dezelfde reden verwierpen en kruisigden de Joden de Heiland. Omdat de reinheid en heiligheid van zijn karakter een voortdurende aanklacht waren tegen hun zelfzucht en verdorvenheid. Vanaf de tijd van Christus tot heden hebben zijn trouwe volgelingen de haat en tegenwerking opgewekt van de mensen die de paden der zonde liefhebben en bewandelen. Hoe kan men dan het evangelie een vredesboodschap noemen? Toen Jesaja de geboorte van de Verlosser aankondigde, gaf hij hem de titel Vredevorst. Toen de engelen de geboorte van Christus aan de herders mededeelden, zongen zij boven de velden van Bethlehem, ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij de mensen des welbehagens. Lucas 2 vers 14. Er is een schijnbare tegenstrijdigheid tussen deze profetische verklaring en de woorden van Christus: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Matthäus 10 vers 34. Maar als men deze twee uitspraken goed begrijpt, stemmen ze volkomen met elkaar overeen. Het evangelie is een vredesboodschap. Het christendom is een stelsel dat, indien het wordt aanvaard en nageleefd, vrede, harmonie en geluk over de hele aarde zal verspreiden. De godsdienst van Christus verenigt allen die zijn leerstellingen aannemen met de nauwe banden van een broederschap. Christus wilde de mensen met God en dus ook met elkaar verzoenen. Maar de wereld staat onder de heerschappij van Satan, Christus' meest onverzoenlijke vijand. Het evangelie stelt de mensen levensprincipes voor die helemaal in strijd zijn met hun gewoontes en verlangens. En daarom verzetten zij zich hiertegen. Ze haten de reinheid die hun zonde aan het licht brengt en veroordeelt. En ze vervolgen en vermoorden degenen die hen trachten te overtuigen van zijn rechtvaardige en heilige eisen. De verheven waarheden die het christendom verkondigt, brengen haat en twist. En daarom wordt het evangelie een zwaard genoemd. De ondoorgrondelijke beschikking van God, waardoor hij toelaat dat de rechtvaardigen verdrukking lijden door een wreedheid van de goddelozen, heeft velen die zwak staan in hun geloof voor onoplosbare problemen gesteld. Sommigen zijn zelfs bereid hun vertrouwen in God te laten varen, omdat hij toestaat dat de ergste ongelovigen voorspoed hebben, terwijl de beste en reinste gelovigen worden gekweld en gemarteld door hun wrede macht. Hoe kan iemand die rechtvaardig, barmhartig en almachtig is, zo'n onrechtvaardigheid en verdrukking toestaan, vragen ze. Deze vraag mag ons niet verontrusten. God heeft ons genoeg bewijzen van zijn liefde gegeven, en wij mogen zijn goedheid niet in twijfel trekken omdat we de werking van zijn voorzienigheid niet begrijpen. Christus wist welke twijfel hun ziel in de dagen van duisternis en beproevingen zou benauwen. En heeft deze woorden tot zijn discipelen gesproken. Gedenkt het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Johannes 15, vers 20. Jezus heeft meer voor ons geleden dan een van zijn volgelingen ooit zou kunnen lijden door de wreedheid van slechte mensen. Zij die folteringen en de marteldood moesten ondergaan, lopen slechts in de voetsporen van Gods geliefde Zoon. De Heere talmt niet met belofte, 2 Petrus 3 vers 9. Hij vergeet noch verlaat zijn kinderen, maar laat ongelovigen hun ware aard tonen, zodat niemand die zijn wil wenst te doen, zich hoeft te vergissen. De rechtvaardigen worden ook in het vuur van de verdrukking geplaatst, opdat zij zelf gelouterd zouden worden, met hun voorbeeld anderen van de echtheid van hun geloof en godsvrucht zou overtuigen, en hun standvastige houding de goddelozen en ongelovigen zou veroordelen. God laat toe dat de ongelovigen voorspoed hebben en hun vijandschap tegenover hem openbaren, zodat wanneer zij de maat van hun ongerechtigheid hebben volgemaakt, allen Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid zullen erkennen wanneer ze definitief vernietigd worden. De dag van hun toorn nadert snel. Op die dag zullen allen die zijn wet hebben overtreden en zijn volk hebben verdrukt, het rechtvaardige loon van hun werk ontvangen en zal wreedheid en elk onrecht tegenover Gods trouwe kinderen worden gestraft alsof deze daden Christus zelf waren aangedaan. Er is een andere belangrijke vraag die de kerken van vandaag zouden moeten bezighouden. De apostel Paulus zegt: allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. 2 Timotheus 3 vers 12. Waarom schijnen de vervolgingen dan grotendeels te zijn ingesluimerd? De enige reden daarvoor is het feit dat de gemeente zich aan de wereld heeft aangepast en daardoor geen verzet meer uitlokt. De godsdienst van de mensen in onze tijd heeft niet het reine en heilige karakter dat het christelijk geloof in de tijd van Christus en zijn apostelen kenmerkte. Het is alleen te wijten aan de geest van geschipper met de zonde, aan het feit dat de grote waarheden uit Gods woord met zoveel onverschilligheid worden beschouwd en er zo weinig ware godsvrucht is in de gemeente, dat het christendom ogenschijnlijk zo populair is in de wereld. Maar als er weer een herleving komt van het geloof en de kracht van de eerste gemeente, zal de geest van vervolging weer worden aangewakkerd en het vuur van de vervolgingen opnieuw worden ontstoken.